Nu, daar gaan we vanmorgen ook over nadenken vanuit het boek 1 Johannes. De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. Het sluit mooi aan, denk ik, op Paasfeest, waarin de Heer Jezus is opgestaan, waarin de discipelen getuigen zijn van die opstanding. En die getuigenis, die dragen ze uit. En het is heel mooi om deze eerste vier versen van 1 Johannes te lezen vanuit dat uitdragen. 1 Johannes 1, vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien, we getuigen ervan, we verkondigen het u, het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Tot zover het woord van de Heer. Geprezen is zijn naam. Zullen we bidden? Het is een brief die Johannes heeft geschreven, die het makkelijkste Grieks heeft van het hele Nieuwe Testament. Toch is dat eerste stukje best wel ingewikkeld. In het Nederlands hebben we daar allemaal aparte versen voor. Maar de eerste drie versen zijn in het Grieks één grote, lange zin. Het hoort helemaal aan elkaar vast. We vinden pas het eerste punt in het Grieks aan het eind van zin 3. Kan je nagaan wat een lange, uitgerekte zin hij daar heeft gemaakt. En hij wil daar iets heel krachtigs neerzetten over de Heer Jezus. En hij zegt daar wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met onze eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Johannes spreekt in de wij-vorm. Hij spreekt niet alleen namens zichzelf, maar van een hele groep mensen waaraan hij de brief stuurt. Hij spreekt namens een groep mensen die allemaal hetzelfde hebben meegemaakt. En dat maakt natuurlijk het getuigenis alleen maar krachtiger. Het is niet alleen Johannes die iets heeft ontdekt of ervaren, maar hij zegt, we zijn hier met een heleboel en wij brengen dit aan jullie over. Nu, op die manier brengt hij als het ware een stukje gezag aan zijn brief. Het is net alsof je brieven schrijft aan Amnesty International, als je dat in je eentje doet, voor iemand die gevangen zit, ver weg, en je stuurt één brief, dan heeft dat niet zo heel veel zin. Maar komen er 30.000 brieven aan, of 100.000 brieven, dan krijgt dat meer gewicht. En zo probeert Johannes hier ook meer gewicht eigenlijk in de schaal te leggen door te zeggen, jongens, dit is niet alleen maar wat ik heb ervaren en wat ik vind, dit hebben wij meegemaakt en dit gaan we aan jullie schrijven. En dan zit er een soort opgaande lijn in, een crescendo. En dat doet hij in drie stukjes. Nu, ik moest denken, en misschien is dat een hele slechte gedachte hoor, maar ik moest denken aan de film The Lord of the Rings van Tolkien. En die begint met een heel bekend zinnetje. History became legend and legend became myth. En geschiedenis werd legende en legende werd mythe. Het werd wat echt begon, nou, dat verwaterde in de loop van de tijd en werd, nou ja, een beetje een verzonnen verhaal. Johannes heeft eigenlijk ook zo'n volgorde, maar bij hem is het precies andersom. Hij zegt wat vroeger gebeurde, Daar gaan we je nu iets van vertellen. Dat wordt nu alleen maar sterker. Wat was vanaf het begin, vanaf de schepping? Wat was er al voordat er van alles begon? Dat kennen we van horen zeggen. Nu, ik denk dat hij daarmee de schrift bedoelt, het Oude Testament. Het zou ook kunnen gaan om het evangelie, maar logischer is dat hij daar begint eigenlijk met de oude geschriften van Israël. Wat we hebben gehoord met onze eigen horen door de schriften van het Oude Testament, wat vroeger was, waar niemand bij is geweest, dat hebben we gehoord. Nu, laat ik je vertellen, zegt hij, dat hebben wij nu zelf gezien. Dat wat daar al gehoord is, hebben wij nu gezien. En wat we gezien hebben, dat bevestigde wat we hoorden. Wat we hadden gehoord en gelezen in het Oude Testament, dat kenden we al heel lang. En wat we nu zagen, dat sloot daarop aan. Dat klikte daaraan vast. Dat was hetzelfde. Wat we zagen, bevestigde wat we hadden gehoord. Nu, wat we hebben gezien, zegt hij dan als volgende stap, hebben we zelfs aangeraakt. We hebben het in levende lijven gezien en we hebben het kunnen vastpakken. Dus wat al heel vroeger daar was, dat hebben we niet alleen gehoord, dat hebben we niet alleen gezien, maar we hebben het zelfs vastgehad, aangeraakt. Toen ik tiener was, was ik een behoorlijke autofan en kreeg ik een baantje als autowasser bij een Jaguar garage. En in die tijd kwam de supercar, de XJ220, dat is nu een hele oude auto. De XJ220 kwam uit. En dat was de eerste auto die boven de 300 km per uur reed. En ongeveer een auto van toen, denk ik, iets van 450.000 gulden of euro. Ongelooflijk duur. Die stond toen in de showroom. En veel van mijn vrienden die hadden er wel een plaatje van gezien. Die hadden ervan gehoord. Sommigen die hadden hem op een plaatje gezien. Of in het echt een keer op een show. Ja, en ik mocht hem afstoffen. Ik had hem aangeraakt. Ik had er ingezeten. Ik was ervaringsdeskundige. Ik mocht er niet mee rijden. Dat was wel jammer. En zo zegt Johannes het hier. De reden om naar ons te luisteren is omdat we erbij zijn geweest. We hebben recht van spreken. En dan kan je natuurlijk de vraag stellen, maar wacht even. Nu wordt het wel tijd dat je ons gaat uitleggen wat dat dan precies is. Wat hebben we gehoord? Wat hebben jullie gezien? En wat heb je als ervaringsdeskundige zelfs kunnen aanraken? Wat was vanaf het begin wat wij gehoord hebben, wat wij zelf gezien en aangeraakt hebben? Dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Johannes zegt, daar heb ik het over. Ik heb het over het woord dat leven is. Heel eenvoudig, kort gezegd, Jezus. Het woord dat leven is, en even verder zegt hij, het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is verschenen. Dat is bijzonder, hè? Gods woord dat leven is, daar heeft hij het over. Dat woord van God, dat was wat we hebben gehoord, dat hebben we zelfs gezien en aangeraakt. Hoe kan je een woord aanraken? Hoe kan je een woord aanraken? Het woord dat leven is, het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is verschenen. Gods spreken is tastbaar geworden. En het woord dat ook Johannes in zijn evangelie daarvoor gebruikt is, hij tabernakelde onder ons. Hij zette zijn tent onder ons op. God zelf heeft dus zijn tent opgezet tussen de mensen. Die onzichtbare God, de schepper van hemel en aarde, zette zijn tent op tussen de mensen. Johannes 1 vers 14, kan je dat lezen, dat woord. Paulus zegt het zo, hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Jezus is dus God hoorbaar, zichtbaar en aanraakbaar. Dat zegt Johannes hier. Jezus is God hoorbaar, zichtbaar en aanraakbaar. En dat is natuurlijk een hele grote claim van Johannes. Om dat zomaar te zeggen. En daarom is het ook dat hij al zijn gewicht en van zijn medediscipelen in de schaal legt in deze brief. Zegt hij, wij hebben het gehoord. Wij hebben het gezien. En wij hebben hem meegemaakt. We hebben hem aangeraakt. Zo echt was het. En de God die spreekt, heeft niet alleen een boodschap. De God in de hemel, die ver weg is, heeft niet alleen een stroom van informatie aan ons mensen. Nee, doordat hij zijn tent opslaat in ons midden, mens wordt in ons midden, laat hij zich kennen. God laat zich kennen door ons. Johannes zegt het zo in zijn evangelie. Johannes 1 vers 18, daar zegt hij, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon, Jezus, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Door Jezus weten we wie God is. Je kan God kennen. Voor dat woordje kennen gebruikt Johannes daar in Johannes 1 vers 18, gebruikt hij het woordje exegeton, een Grieks woordje. Daar komt ons woordje exegese vandaan, het uitleggen, het graven. Jezus diept uit, legt uit wie God is. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen, we hebben het gezien, we getuigen ervan en we verkondigen aan u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is verschenen. Daarom zeggen we in onze geloofstaal in de kerk dat we God wel degelijk kunnen leren kennen, omdat hij aan ons is verschenen. God heeft zichzelf laten zien aan ons, daarom kunnen we God kennen. Hij heeft zichzelf hoorbaar, zichtbaar en aanraakbaar gemaakt in Christus. Dat blijft natuurlijk wel een spannende, hè? God kennen. Hoe kennen wij nu God? Of misschien in wat evangelische taal uitgesproken, hoe hebben wij nu een relatie met God? Het woordje kennen heeft, zeker in het Engels, maar ook in het Nederlands, wel verschillende lagen. Als ik aan mijn zoon vraag, die een weekje alleen was in de meivakantie, wij waren in Noorden, in Groningen, op vakantie, en onze oudste die wil al niet meer mee, moest ook leren voor zijn examen. Die vindt het dan heerlijk om een hele week lekker het huis voor zich alleen te hebben. Maar voor zijn scheikunde staat hij er niet zo goed voor. Dus ik vroeg hem, ken je je scheikunde al? Dan kan je gewoon vragen, ken je je scheikunde? Nu, dat is een heel ander soort kennen dan als je aan me zou vragen, ken jij Angela en Stijn en Bram, Leander en Rodé, mijn vrouw en mijn kinderen? Dat is een heel ander soort kennen. Het eerste kennen van ken je je scheikunde, dat is een beetje het weten. Ken je de feitjes? Dat andere kennen is een relatie hebben. En het grappige is, als je daarover doordenkt, dat als jij iemand kent, die persoon jou ook kent. Als ik zeg, ik ken prinses Beatrix in onze talen, als ik zeg, ja, ik ken prinses Beatrix wel, dan sluit dat eigenlijk in dat zij mij ook kent. Nu goed, in dit geval, als je aan haar zou vragen, ken jij David Cies, dan zal ze zeggen nee. Behalve natuurlijk van de online preken die op de BGH-site staan. Maar het kennen van iemand sluit in, het gekke ervan, het kennen van iemand sluit in dat die ander jou ook kent. Anders weet je gewoon wie die ander is. Maar het kennen van iemand sluit in dat die ander jou ook kent. Kennen is dus ook gekend worden. En voor Johannes was het kennen van Jezus een wederzijds kennen. Hij zegt, ik ken Jezus, maar dat betekent dat Jezus mij ook kende. We hebben elkaar omarmd. Ik heb hem aangeraakt en hij mij. We kenden elkaar. En voor de lezers van zijn brief is dat kennen natuurlijk wel wat anders. Hij schrijft aan mensen die Jezus niet mee hebben gemaakt. Die Jezus dus niet lijfelijk hebben kunnen aanraken, een hand hebben kunnen geven. En dan wordt het wel wat moeilijker. Dan is die relatie natuurlijk ook wel wat anders. En eigenlijk zijn wij net zo goed die lezers van de brief van Johannes. Ook wij hebben Jezus niet in levende lijven gezien. Hebben we hem niet aangeraakt. En daarom juist dat Johannes zo zijn best doet om ons te laten zien dat Jezus echt is en leeft, de Zoon van God is. God kennen en die wederkerige relatie hebben met God is natuurlijk best lastig te omschrijven voor ons. Johannes en de discipelen die hadden Jezus gezien, konden hem aanraken, die kenden Jezus. En voor ons is het eigenlijk indirect. Een relatie met Jezus zoals Johannes had, zoals Petrus had, hebben wij niet. En wil dat zeggen dat je niets van die relatie kunt ervaren? Ja, tuurlijk kan je dat wel. Daar hebben we vooral Gods woord voor. Die woorden en verhalen van God die in ons leven mogen spreken. En waardoor we God leren kennen. Waardoor we Jezus mogen leren kennen. En door de Heilige Geest die daar doorheen werkt, ook in ons hart, soms heel direct. Maar die levende Jezus die daar rondwandelde, een brood at en een visje at, die niet. En daarom is die brief van Johannes zo ongelooflijk waardevol voor ons vandaag. Maar het opvallende is dat Johannes in deze verse niet enkel naar het opgeschreven woord wijst als bron voor geloof. Je zou denken, dit is de enige bron voor geloof en beleving. Maar hij gaat naar iets anders toe. Het volgende vers, even goed opzoeken hier, vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. Hij zegt, de reden dat wij dit schrijven, de reden dat we dit aan jullie over willen brengen, heeft een doel. Dat jullie met ons verbonden zijn. En het woordje wat hij daar gebruikt is koinonia. Nu, en dat is wel mooi wat ik laatst las over dit woordje. Dat was een meneer die over heel veel van dit soort woordjes nadenkt. Die theoloog die zei, meestal zeggen wij dat de christelijke liefde, dat is agape. Het belangrijkste woord om de liefde van God te duiden is agape. Hij zegt, ik geloof het eigenlijk niet, zegt hij. Ik geloof dat het mooiste woordje dat Gods liefde laat zien, het woordje koinonia is. Het vind ik wel een mooie gedachte. Dat gedeelde, dat gemeenschappelijke, die verbondenheid met elkaar. Die christelijke gemeenschap. Hij zegt, die christelijke gemeenschap, dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld van het bestaan van die goddelijke liefde. En koinonia, dat woordje, wordt gebruikt voor de verzameling van gelovigen, voor de kerk. Maar ook bij het avondmaal, als je deel hebt aan het lichaam en bloed van de Heer Jezus, brood en wijn. Deel zijn aan de Heilige Geest, daar wordt het voor gebruikt in het Nieuwe Testament. En zelfs als je partner bent in het evangelie, meewerkt in het evangelie. Koinonia. En dat is het woord dat gebruikt wordt om die gedeelde liefde, die gemeenschappelijke liefde in die vroege kerk te duiden. En hij zegt dan ook dat woordje, dat karakteristieke woordje voor christelijke liefde is dan niet agape, maar is dan koinonia. Die nieuwe gedeelde liefde die ons op Gods spoor heeft gezet. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat u ook met ons verbonden bent, met ons koinonia hebt. We willen dat jullie bij dat verhaal wat we jullie vertellen over Jezus aanhaken, zegt Johannes. We willen niets liever dan dat jullie je realiseren dat God zelf in Jezus in ons midden was. En we willen dat iedereen die deze brief leest bij dit verhaal aanhaakt. Deel uit gaat maken van datzelfde verhaal. En dan zegt hij, en verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Het nut van die verbondenheid is niet dat je gezellig koffie drinkt met elkaar, maar het nut van die verbondenheid, die koinonia, is dat je daardoor God meer leert kennen. Door die innige verbondenheid met andere gelovigen raak je ook verbonden met Christus. De gemeente is geen plaats waar je naar een showtje komt kijken. Het is geen plaats waar je anoniem in de rijen schuift of waar je wat voor jezelf komt halen. waar jouw persoonlijke relatie met God centraal staat, dat is niet de kerk, dat is niet koinonia. De gemeente is de plaats waar we met elkaar aan de Vader en aan Christus verbonden zijn. Met elkaar. Waar zijn werkelijkheid, zijn opstanding van Jezus zich elke keer weer opdringt aan ons leven. Waar zijn woord ons vernieuwt. Waar zijn woord ons ook in de weg zit. Waar zijn woord ons prikkelt, uitdaagt en vertroost. En dat levende woord komt tot ons in de Bijbel, maar komt ook tot ons in de verbinding die we dus hebben met elkaar. Omdat we met elkaar verbonden zijn met Hem. Ongelooflijk mooi zoals dat werkt. Dat Christus dus zelf aanwezig is als wij bij elkaar komen. En dat zegt Johannes. Dus daarom willen we jullie bij dat verhaal hebben. Want dat betekent dat we die Christus delen. En dat je deel uitmaakt van dat evangelie. Waar dat levende woord gesproken wordt, mag het ook ervaren worden in getuigenissen, in liederen, in gebeden, in ontmoetingen, in gesprekken. En ik denk dat het niet voor niets is dat de schrijvers van het Nieuwe Testament zo vaak aandringen om trouw te blijven aan die gemeenschap. Trouw te blijven aan de gemeente waar je deel van bent. Trouw te blijven, te volharden, om niet weg te blijven. En niet omdat je anders een goede of een slechte preek mist, of een nieuw lied of een spreker waar je geen trek in hebt. Maar om koinonia te beleven, verbondenheid te beleven met elkaar en daardoor ook met God. Jezelf de mogelijkheid te geven om opgebouwd te worden. Om Gods geest zijn werk in jouw leven te laten doen. En dan sluit hij af en dan zegt hij, we schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Het is wel grappig dat het niet andersom is, hè? Vaak schrijf je een brief om die ander blij te maken. Hij zegt, wij schrijven jullie deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Wij schrijven dit zodat wij er blij van worden. En waarom? Nou, als jullie meegaan in dat verhaal van Jezus. Als je Jezus ziet als de Zoon van God. Als God zelf die zijn tent opslaat tussen ons. Daar worden we blij van. Het is geweldig dat jullie daarin deel uitmaken van ons, dat we met elkaar verbonden zijn. Jezus maakt God hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. En die koinonia, die verbondenheid ervoor, zorgt ervoor dat wij vandaag met elkaar verbonden zijn met de Vader in de hemel. Wat is dat kostbaar? Ik denk dat is de manier waarop we mogen bidden. Waarop we mogen zingen. Ik weet niet of jullie het ook de eerste van de maand het avondmaal vieren met elkaar. Waarop je dan ook het avondmaal viert. God is in het midden. Hij heeft zijn tent opgeslagen onder ons. Ik zou je willen uitdagen om die verzen thuis nog eens na te lezen. En je misschien eens af te vragen, wat heeft het voor betekenis in mijn leven dat Jezus in het midden van de gemeente wil zijn, ons aan elkaar geeft. En wat betekent dat voor mijn rol in de gemeente? Hoe zit ik er op zondagmorgen? Zit ik er vooral voor mezelf? Of heb ik door dat ik deel ben van die gemeenschap die aan God vastzit? Ik hoop dat het zegen mag brengen in je leven. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor Johannes, voor de woorden die hij schreef. En voor zijn enthousiasme. Heer, dat hij zo duidelijk op ons hart drukt. Dat de Heer Jezus beeld is van u. De schepper van hemel en aarde. Heer, wat is het ongelooflijk mooi en indrukwekkend om ons dat te realiseren. En dat we die Jezus mogen kennen. Heer, is het misschien wel wat anders dan de Johannes die de Heer Jezus mocht aanraken, die hem een hand kon geven, die samen met hem een visje kon eten. Heer, maar door zijn brief is het zo reëel, ook voor ons vandaag. Heer, dank u wel dat we deel uit mogen daarvan, maken daarvan en dat we daardoor bij de Vader horen. Dat we vergeving hebben bij u. Dank u wel hoe kostbaar de gemeente is. Heer, als we om ons heen kijken, ook hier vanmorgen. Wat geweldig dat u ons bij elkaar brengt, aan elkaar geeft, ons samenvoegt. Heer, dat u de levende Heer bent in ons midden. Heer, het is ook ons verlangen om dat steeds meer te zien en ons dat te realiseren. Heer, ook als ik aan mezelf denk, dan ga ik heel vaak voor mezelf. Omdat ik iets verlang. Omdat ik ergens behoefte aan heb. Heer, maar dank u wel dat u me er elke keer weer op wijst dat ik mag gaan omdat ik deel uitmaak van uw lichaam. Heer, en we zo verbonden mogen zijn, koinonia hebben met elkaar. Heer God, we willen daarom ook bidden voor deze gemeente hier in Lelystad. Heer, ik weet verder niet zo goed wat er speelt en wat er allemaal gebeurt. Ik hoorde dat er veel doopdiensten waren. Heer, wat geweldig dat mensen kiezen voor u. Het laten zien in het watergraf. En ik wil een zegen bidden voor deze gemeente. Dat u hen sterker en nabij zijn. Heer, dat hun licht mag schijnen in deze stad, in deze wijk. Heer, zegen hen in de dingen waarmee ze bezig zijn. Heer, en als er strijd is, Heer, wilt u hen bemoedigen. Heer, met uw Heilige Geest wijsheid schenken waar nodig. Heer, wilt u bij Frits zijn, wilt u hem zegenen in zijn bediening. Heer, dank u wel voor wie hij is. Heer, en ja, ik wil echt bidden of u hem ook daarin kracht wil geven. Dank u wel, Heer, dat we zo elkaar mogen opdragen aan u. Dicht bij uw vaderhart mogen brengen. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen.